Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Ook vandaag kijken wij opnieuw naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We zullen op verschillende momenten kunnen luisteren naar de Heilige Vader. Alvorens we dat gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en kijken eerst naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op donderdag 16 februari heeft de paus de heer Ufuk Ulutas, ambassadeur van Turkije, ontvangen ter gelegenheid van de overhandiging van zijn geloofsbrieven. Eveneens monsieur Paolo Pezzi, aartsbisschop van de Moeder Gods in Moskou, Rusland. Monsieur José Domingo Ulloa Mendieta, de aartsbisschop van Panama in Panama. Kardinaal Giovanni Battista Re, deken van het College der Kardinalen. Ook werd er een audiëntie verleend aan professor Andrea Monda, directeur van l'Osservatore Romano, en werd een delegatie van de World Biblical Alliance ontvangen. Ook de verantwoordelijken van de Dienst ter Bevordering van de Economische Steun aan de Katholieke Kerk van de Italiaanse Bisschoppenconferentie werd door de paus ontvangen in audiëntie. Op vrijdag 17 februari werd er een audiëntie verleend aan monsieur Rogelio Cabrera López, de aartsbisschop van Monterrey in Mexico. Ook aan aartsbisschop Joseph Marino, apostolische nuncius. Een audiëntie werd verleend aan monsieur Jorge Vázquez, de bisschop van Morón in Argentinië. En aan monsieur Paolo Bizetti, apostolische vicaris van Anatolië. En ook aan een groep ondernemers uit Mexico werd een audiëntie verleend. De paus ontving op zaterdag 18 februari dan kardinaal Marc Ouellet, de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Ook monsieur Carlos Gustavo Castillo Motasolio, metropolitaan aartsbisschop van Lima in Peru. De deelnemers aan de door het tribunaal van de Romeinse Rota georganiseerde cursus voor juristen. En aan de conferentie, gepromoot door het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven. En daar blijven we even bij stilstaan. Een wat langere toespraak van paus Franciscus over het thema van de leken, het gezin en het leven. Dierbare broeders en zusters, ik dank kardinaal Farrell en begroet u allen, de hoofden van de bisschoppencommissies voor de leken, met de leiders van kerkelijke verenigingen en bewegingen, de ambtenaren ook van het dicasterie en alle aanwezigen. U bent uit uw landen gekomen om na te denken over de medeverantwoordelijkheid van lekengelovigen in de kerk. De titel van de conferentie spreekt van een oproep om samen op weg te gaan en plaatst het thema in de grotere context van de synodaliteit. Inderdaad. De weg die God de kerk wijst, is juist die van het intenser en concreter samenleven en samen op weg gaan. Hij nodigt haar uit om autonome manieren van handelen of parallele sporen die elkaar nooit ontmoeten, te overwinnen. De geestelijkheid gescheiden van de leken, de gewijden gescheiden van de geestelijkheid en de gelovigen, het intellectuele geloof van bepaalde elites gescheiden van het volksgeloof, de Romeinse curie gescheiden van de afzonderlijke en lokale kerken, bisschoppen gescheiden van priesters, jongeren gescheiden van ouderen, echtgenoten en gezinnen, weinig betrokken bij het gemeenschapsleven, charismatische bewegingen gescheiden van parochies enzovoort. Dit is momenteel de grootste verleiding. Er is nog een lange weg te gaan. Wil de kerk leven als één lichaam, als één echt volk, verenigd door het ene geloof in Christus, de Verlosser, bezield door dezelfde heiligende geest en gericht op dezelfde zending van het verkondigen van de barmhartige liefde van God de Vader. Dit laatste aspect is doorslaggevend. Eén volk verenigd in zending. En dit is de intuïtie die we altijd moeten houden. De kerk is het heilige, trouwe volk van God, volgens wat Lumen Gentium zegt in de nummers 8 en 12. Geen populisme of elitisme, maar het heilige, trouwe volk van God. En dit kan niet theoretisch geleerd worden. Het wordt begrepen door het te beleven. Dan leg je het uit, zoals je kunt. Maar als je het niet beleeft, dan zal je het niet kunnen uitleggen. Een volk verenigd in missie. Synodaliteit vindt haar bron en uiteindelijke doel in missie. Ze wordt geboren uit missie en is missiegericht. Denk terug aan het begin, wanneer Jezus de apostelen uitzendt en zij allen blij terugkeren, omdat de demonen van hen wegvluchten. Het was de missie die dat gewaarworden van kerkelijkheid teweegbracht. Het delen van de missie brengt namelijk de leken dichter bij elkaar, schept gemeenschap van intenties, maakt de complementariteit van de verschillende charisma's zichtbaar en wekt bij allen het verlangen om samen op weg te gaan. En dat zien we bij Jezus zelf, die zich vanaf het begin omringde met een groep leerlingen, mannen en vrouwen, en met hen zijn openbaar leven uitoefende. Maar nooit alleen. En toen hij de 12 uitzond om het koninkrijk van God te verkondigen, zond hij hen 2 aan 2. Hetzelfde zien we bij Paulus, die altijd samen evangeliseerde met medewerkers, waaronder leken en echtparen, niet alleen. En zo was het ook in de momenten van grote vernieuwing en missionaire impuls in de geschiedenis van de kerk. Klerus en lekengelovigen samen. Geen geïsoleerde individuen, maar één volk dat evangeliseert. Het heilige, gelovige volk van God. Ik weet dat u ook sprak over de vorming van leken die onontbeerlijk is om medeverantwoordelijkheid te beleven. En ook op dit punt wil ik benadrukken dat vorming missiegericht moet zijn en niet enkel theoriegericht, want anders vervallen we in ideologieën. En dat is verschrikkelijk. Het is een plaag. Ideologie in de kerk is een echte plaag. Om dit te voorkomen, moet vorming missie georiënteerd zijn. Het moet niet scholastisch zijn, beperkt tot theoretische ideeën, maar ook praktisch. Ze wordt geboren uit het luisteren naar het kerygma. Ze wordt gevoed door het woord van God en de sacramenten. Zij doet groeien in onderscheidingsvermogen, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk, en betrekt ons onmiddellijk in het apostolaat en in verschillende vormen van getuigenis. Soms eenvoudig, die ons ertoe brengen de anderen nabij te zijn. Het lekenapostolaat is in de eerste plaats een getuigenis. Getuigenis van de eigen ervaring, de eigen geschiedenis. Getuigenis van gebed. Getuigenis van dienstbaarheid aan mensen in nood, van nabijheid tot de armen, nabijheid tot de eenzamen. Getuigenis van ontvangst, vooral van gezinnen. En zo wordt men gevormd door en voor de missie, door naar anderen toe te gaan. Het is een vorming in het veld en tegelijkertijd een effectieve manier van geestelijke groei. Vanaf het begin heb ik gezegd, ik droom van een missionaire kerk. Ik droom van een missionaire kerk en een beeld uit de Openbaring dringt zich op wanneer Jezus zegt, ik sta aan de deur en klop. Als iemand de deur voor mij opent, zal ik tot hem komen en ik zal met hem maaltijd hebben. Maar vandaag is het drama van de kerk dat Jezus aan de deur blijft kloppen, maar van binnenuit, omdat we hem niet naar buiten laten. Vaak zijn we uiteindelijk een kerk die een gevangene houdt, die de Heer niet naar buiten laat, die hem als een eigen ding beschouwt, terwijl de Heer voor de zending is gekomen en wil dat wij zendelingen zijn. En deze horizon geeft ons de juiste sleutel tot het thema van de medeverantwoordelijkheid van de leken in de kerk. De noodzaak om de leken te waarderen hangt namelijk niet af van een of andere theologische nieuwigheid en zelfs niet van functionele vereisten voor het slinkend aantal priesters. Nog minder komt het voort uit categorieclaims om wraak te nemen voor hen die in het verleden buitenspel zijn gezet. Zij is veel eer gebaseerd op een juiste visie op de kerk. De kerk als volk van God, waarvan de leken samen met de gewijde ambtsdragers een volwaardig deel uitmaken. Gewijde ambtsdragers zijn dus niet de meesters, maar de dienaren, de herders, niet de meesters. Het gaat om het herstel van een integrale ecclesiologie, zoals in de eerste eeuwen, waarin alles verenigd wordt door het behoren tot Christus en door de bovennatuurlijke gemeenschap met hem en met de broeders en zusters, en die het wint van een sociologische visie die klassen en sociale rangen onderscheidt en die in wezen gebaseerd is op de macht die aan elke categorie wordt toegekend. De nadruk moet worden gelegd op eenheid en niet op scheiding, op onderscheid. De leek moet niet als niet-kerkelijk of niet-religieus worden beschouwd, maar als gedoopt, als lid van Gods heilige volk, het sacrament dat alle deuren opent. In het Nieuwe Testament komt het woord leek niet voor, maar spreekt men van gelovigen, van discipelen, van broeders, van heiligen. Termen die op allen van toepassing zijn. Leken gelovigen en gewijde ambtsdragers, het volk van God op weg. In dit ene volk van God dat de kerk is, is het fundamentele element het behoren tot Christus. In de aangrijpende verslagen van de handelingen van de martelaren van de eerste eeuwen vinden we vaak een eenvoudige geloofsbelijdenis. Ik ben een christen, zeiden ze, en daarom kan ik niet aan afgoden offeren. Dit wordt bijvoorbeeld gezegd door Polycarpus, de bisschop van Smyrna. Het wordt gezegd door Justinus en zijn andere metgezellen, leken. Deze martelaren zeggen niet, ik ben een bisschop of ik ben een leek. Ik ben van de katholieke actie, ik ben van die Maria-congregatie en ik ben van de Focolarini. Nee, ze zeggen gewoon, ik ben een christen. Zelfs vandaag, in een wereld die steeds meer geseculariseerd raakt, is wat ons werkelijk onderscheidt als volk van God ons geloof in Christus, niet onze levensstaat op zich. Wij zijn gedoopten, christenen, leerlingen van Jezus. Al het andere is secundair. Maar vader ook een priester? Ja. Zelfs een bisschop? Ja. Zelfs een kardinaal? Ja. Ons gemeenschappelijk behoren tot Christus maakt ons allen tot broeders. Het Tweede Vaticaans Concilie zegt: de leken hebben, zoals zij door de goddelijke welwillendheid Christus als hun broeder hebben, zo hebben zij ook als broeders degenen die geplaatst in het heilige ambt, in de familie van God, het ambt van herders uitoefenen. Broeders met Christus en broeders met priesters, broeders met iedereen. En in deze unitaire visie op de kerk, waarin wij in de eerste plaats gedoopte christenen zijn, leven de leken in de wereld en maken zij tegelijkertijd deel uit van het trouwe volk van God. Het document van Puebla gebruikt een gelukkige uitdrukking om dit te zeggen: de leken zijn mannen en vrouwen van de kerk in het hart van de wereld, en mannen en vrouwen van de wereld in het hart van de kerk. Het is waar dat leken geroepen zijn hun zending in de eerste plaats te beleven in de wereldlijke werkelijkheid waarin zij dagelijks worden ondergedompeld. Maar dit sluit niet uit dat zij ook de vaardigheden, charisma's en competenties hebben om bij te dragen aan het leven van de kerk. In liturgie, in catechese en in vorming, in bestuursstructuren, in het beheer van goederen, in de planning en uitvoering van pastorale programma's enzovoort. Daarom moeten priesters vanaf hun seminarietijd getraind worden in een dagelijkse en gewone samenwerking met leken, zodat levende gemeenschap voor hen een natuurlijke manier van handelen wordt en niet een buitengewoon en incidentieel feit. Een van de ergste dingen die een herder kan overkomen is het vergeten van het volk waar hij vandaan komt, het gebrek aan geheugen. Dat veel herhaalde woord uit de Bijbel kan tot hem worden gericht: gedenk. Gedenk de kudde waaruit u bent weggehaald, waaruit u bent teruggekeerd om haar te dienen. Gedenk uw wortels. Deze doorleefde medeverantwoordelijkheid tussen leken en herders zal het mogelijk maken dichotomieën, angsten en wederzijds wantrouwen te overwinnen. Het wordt tijd dat herders en leken samen op weg gaan, op elk gebied van het kerkelijk leven in elk deel van de wereld. De leken gelovigen zijn geen gasten in de kerk, ze zijn thuis. Dus zijn zij geroepen voor hun eigen huis te zorgen. Leken, in het bijzonder vrouwen, moeten meer waardering krijgen voor hun vaardigheden en hun menselijke en spirituele gaven voor het leven in parochies en bisdommen. Zij kunnen de verkondiging van het evangelie brengen in hun alledaagse taal, door zich bezig te houden met verschillende vormen van prediking. Zij kunnen samenwerken met priesters om kinderen en jongeren te vormen, verloofde paren te helpen bij hun voorbereiding op het huwelijk en hen te begeleiden in hun echtelijk en gezinsleven. Zij moeten altijd geraadpleegd worden bij de voorbereiding van nieuwe pastorale initiatieven op elk niveau, lokaal, nationaal, universeel. Zij moeten een stem krijgen in de pastorale raden van de lokale kerken. Zij moeten aanwezig zijn in de bureaus van de bisdommen. Ze kunnen helpen bij de geestelijke begeleiding van andere leken en ook bijdragen aan de vorming van seminaristen en religieuzen. Ik hoorde eens een vraag: vader, kan een leek geestelijk begeleider zijn? Het is een lekencharisma. Hij kan priester zijn, maar het charisma is niet presbyteraal, geestelijke begeleiding. Als de Heer je de geestelijke capaciteit daartoe geeft, is een lekencharisma. En samen met herders moeten zij christelijke getuigenis afleggen in seculiere omgevingen. De wereld van het werk, de cultuur, de politiek, de kunst, de sociale communicatie. We zouden kunnen zeggen, leken en herders samen in de kerk, leken en herders samen in de wereld. Ik moet hierbij denken aan de laatste bladzijde van het boek van kardinaal de Lubac, Méditation sur l'Église, waar hij, om te zeggen wat het ergste is dat de kerk kan overkomen, zegt dat geestelijke wereldsheid zich vertaalt in klericalisme, oneindig veel rampzaliger zou zijn dan elke louter morele wereldsheid. Als u de tijd hebt, lees dan deze laatste 3 tot 4 bladzijden van de Lubacs Méditation sur l'Église. Hij impliceert en citeert zelfs auteurs dat klericalisme het lelijkste is wat de kerk kan overkomen. Nog erger dan in de tijd van de concubinagepausen. Het klericalisme moet worden uitgezet. Een priester of een bisschop die in deze houding vervalt, brengt de kerk grote schade toe. Maar het is een ziekte die infecteert, nog erger dan een priester of bisschop die vervalt tot klericalisme, zijn geklericaliseerde leken. Alsjeblieft, een echte plaag in de kerk. Laat de leek leek zijn. Dierbare vrienden, met deze paar wenken wilde ik wijzen op een ideaal, een inspiratie die ons op weg kan helpen. En ik zou willen dat we allen deze mooie visie van de kerk in ons hart en in onze geest hebben. Een kerk die gericht is op missie, waar de krachten verenigd zijn, waar we samen optrekken om te evangeliseren. Een kerk waarin wat ons bindt, is dat wij gedoopte christenen zijn, dat we bij Jezus horen. Een kerk waar leken en herders een echte broederschap beleven, die elke dag zij aan zij werken, op elk gebied van pastoraal werk, omdat iedereen gedoopt is. En ik roep u op om in uw kerken promotor te zijn van wat u in deze dagen hebt ontvangen, om samen de vernieuwing van de kerk en haar missionaire bekering verder te zetten. Vanuit mijn hart zegen ik u allen en uw naasten. En ik vraag u om voor mij te bidden. Dank u. Ja, opnieuw een pittige toespraak van Paus Franciscus waar enorm veel in gezegd is. Er is duidelijk een impuls om een soort van gelijkwaardigheid van leken en gewijden, zowel diocesane priesters als godgewijden, te bewerkstelligen. De paus ziet daar een onevenwicht. Het is een uitnodiging om onze priesters te beminnen als echte vaders, als deel van onze familie. Om niet enkel op hen beroep te doen wanneer we een bepaalde dienst van hen verwachten, maar hen op te nemen in de liefdevolle beleving van onze gemeenschappen. En omgekeerd, voor de priesters om de leken te beschouwen als hun kinderen, maar met een dienstbare liefde. Niet om te heersen over de ander, maar om samen te werken, om één ding te doen, Jezus Christus te verkondigen, het evangelie. Daar is waar de paus van droomt, zo zegt hij het. En een heel belangrijk stukje toch is geen geklericaliseerde leken. Leken die dingen willen doen die eigenlijk bedoeld zijn voor de priester. Dat niet, hij noemt het een plaag in de kerk. Leken moeten leek zijn, met andere woorden, daar waar ze kunnen worden ingezet, in liefdevolle gehoorzaamheid aan de kerk, daar moeten we ze inzetten. Meer, nog meer dan wat nu het geval is. en hun stem mag even waardig klinken als die van de ander. Maar de leek is een leek en een priester is een priester. Een interessante analyse die de paus hier maakt van de huidige situatie. We kunnen het zeker meenemen in ons eigen geestelijk leven. En zo maakte dat dus een beetje een deel uit van ons overzicht van de audienties. En we gaan nog even daarmee verder. Zo was er op maandag 20 februari dan een audiëntie voor kardinaal Arthur Roke, de prefect van het dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten. En werd er ook een audiëntie verleend aan kardinaal Mauro Gambetti, de aartspriester van de pauselijke basiliek van de Sint-Pieter in het Vaticaan en vicaris-generaal van zijn heiligheid voor Vaticaanstad. Hij is ook voorzitter van de kerkfabriek van de Sint-Pietersbasiliek. De leden van de Fondazione Ente dello Spettacolo werden ontvangen door de paus, als ook kardinaal Mario Grech, secretaris-generaal van het secretariaat-generaal van de Bisschoppensynode, en de leden van de Pauselijke Academie voor het Leven. En dat is ook een interessante toespraak die we aan u zullen kunnen brengen. En we gaan misschien al een eerste stukje bekijken. Zometeen bidden we dan samen met de Heilige Vader het Angelus en kunnen daarna verder gaan. Ik heet u hartelijk welkom. Ik dank aartsbisschop Palia voor zijn woorden aan mij en u allen, voor uw inzet voor de bevordering van het menselijk leven. Ik dank u. Tijdens deze dagen zult u nadenken over de relatie tussen de persoon, opkomende technologieën en het algemeen welzijn. Het is een delicate grens waar vooruitgang, ethiek en maatschappij elkaar ontmoeten en waar het geloof in zijn eeuwige relevantie een waardevolle bijdrage kan leveren. In die zin blijft de kerk de vooruitgang van wetenschap en technologie aanmoedigen ten dienste van de waardigheid van de persoon en voor een integrale menselijke ontwikkeling. In de brief die ik u ter gelegenheid van het 25ste jaar van de oprichting van de Academie heb gestuurd, heb ik u uitgenodigd juist dit thema te onderzoeken. Nu wil ik met u nadenken over drie uitdagingen die ik in dit verband belangrijk acht. De veranderende omstandigheden van het menselijk leven in de technologische wereld, de invloed van de nieuwe technologieën op de definitie zelf van mens en relatie, met bijzondere aandacht voor de situatie van de meest kwetsbaren, het begrip kennis en de gevolgen die daaruit voortvloeien. De eerste uitdaging. De verandering van de levensomstandigheden van de mens in de wereld van de technologie. Wij weten dat het passend is dat de mens in de wereld op een technologische manier handelt, het milieu verandert en de levensomstandigheden verbetert. Paus Benedictus XVI herinnerde hieraan door te stellen dat de technologie beantwoordt aan dezelfde roeping als de menselijke arbeid en dat in de technologie, gezien als het werk van zijn eigen genie, de mens zichzelf herkent en zijn eigen menselijkheid realiseert. Het helpt ons dus om de waarde en het potentieel van de menselijke intelligentie steeds beter te begrijpen en spreekt ons tegelijkertijd aan op de grote verantwoordelijkheid die wij ten opzichte van de schepping hebben. In het verleden was het verband tussen culturen, sociale activiteiten en het milieu minder groot door minder dichte interacties en tragere effecten. Tegenwoordig daarentegen maakt de snelle ontwikkeling van de technische middelen de onderlinge afhankelijkheid tussen de mens en het gemeenschappelijke huis intenser en duidelijker, zoals Paulus de VI reeds erkende in het Populorum Progressio. Integendeel, de kracht en de versnelling van de ingrepen zijn van dien aard dat zij aanzienlijke mutaties teweeg brengen, want er is een geometrische versnelling, geen mathematische, zowel in het milieu als in de levensomstandigheden van de mens, met gevolgen en ontwikkelingen die niet altijd duidelijk en voorspelbaar zijn. Dit blijkt uit verschillende crisissen, van de pandemie tot de energiecrisis, van de klimaatcrisis tot de migratiecrisis, waarvan de gevolgen elkaar beïnvloeden en versterken. Een gezonde, technologische ontwikkeling kan niet voorbijgaan aan deze complexe verwevendheid. Aldus Paus Franciscus. We gaan eerst samen met hem het Angelus bidden en komen daarna graag bij u terug en gaan dan verder in deze toespraak van de Heilige Vader.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Fili Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met de toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven tot de leden van de Pauselijke Academie voor het Leven. De tweede uitdaging die de Heilige Vader ziet is de impact van nieuwe technologieën op de definitie van mens en relatie, met name wat betreft de toestand van de kwetsbaren. Het is duidelijk dat de technologische vorm van menselijke ervaring met de dag algemener wordt, in het onderscheid tussen natuurlijk en kunstmatig, biologisch en technologisch, worden de criteria waarmee het eigene van het menselijke en het technische kan worden onderscheiden steeds moeilijker. Daarom is een serieuze bezinning op de waarde van de mens zelf van belang. Met name het belang van het begrip persoonlijk bewustzijn als relationele ervaring, die niet los kan worden gezien van lichamelijkheid of cultuur, moet resoluut opnieuw worden bevestigd. Met andere woorden, in het netwerk van relaties, zowel subjectief als communautair, kan de technologie het menselijk contact niet verdringen, kan het virtuele het reële niet vervangen en kan het sociale niet vervangen worden. We zijn in de verleiding om het virtuele te laten prevaleren boven het reële en dat is een lelijke verleiding. Zelfs binnen de processen van wetenschappelijk onderzoek wijst de relatie tussen persoon en gemeenschap op steeds complexere ethische implicaties. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, waar de kwaliteit van informatie en zorg voor het individu grotendeels afhangt van het verzamelen en bestuderen van beschikbare gegevens. Hier moet het probleem worden aangepakt van het combineren van de vertrouwelijkheid van de gegevens van het individu met het delen van informatie over hem of haar in het belang van allen. Het zou namelijk egoïstisch zijn om te vragen om behandeld te worden met de beste middelen en vaardigheden waarover de maatschappij beschikt, zonder te helpen deze te vergroten. Meer in het algemeen denk ik aan de dringende noodzaak dat de verdeling van de middelen en de toegang tot de zorg iedereen ten goede komt, zodat de ongelijkheden worden verminderd en de nodige steun wordt gewaarborgd, met name voor de meest kwetsbaren, zoals gehandicapten, zieken en armen. Daarom is het noodzakelijk waakzaam te zijn voor de snelheid van de transformaties, de interactie tussen de veranderingen en de mogelijkheid om een algemeen evenwicht te waarborgen. Dit evenwicht hoeft niet noodzakelijkerwijs hetzelfde te zijn in verschillende culturen, zoals het technologische perspectief lijkt te veronderstellen wanneer het zich opdringt als een universele en homogene taal en cultuur. Dit is een vergissing. In plaats daarvan moet de inzet erop gericht zijn ervoor te zorgen dat ieder groeit in zijn eigen specifieke stijl, waarbij hij zijn eigen vermogen tot vernieuwing ontwikkelt op basis van de waarden van zijn eigen cultuur. De derde uitdaging. De definitie van het begrip kennis en de gevolgen daarvan. Alle elementen die we tot nu toe hebben bekeken brengen ons ertoe onze manier van weten in twijfel te trekken. In het besef dat het soort kennis dat we toepassen op zichzelf al morele implicaties heeft. Het is bijvoorbeeld reductief om de verklaring van verschijnselen enkel en alleen te zoeken in de kenmerken van de afzonderlijke elementen waaruit ze bestaan. Er zijn meer uitgesproken modellen nodig die rekening houden met de verwevenheid van relaties waarmee afzonderlijke gebeurtenissen zijn verweven. Het is bijvoorbeeld paradoxaal om, wanneer het gaat om technologieën ter verbetering van de biologische functies van een subject, te spreken van een vermeerderde mens, wanneer men vergeet dat het menselijk lichaam verwijst naar het integrale goed van de persoon en dus niet kan worden geïdentificeerd met het biologische organisme alleen. Een verkeerde benadering op dit gebied komt in feite niet neer op een vergroting, maar op een vernauwing van de mens. In Evangelii Gaudium en vooral in Laudato Si heb ik het belang benadrukt van een kennis op menselijke schaal, organisch, bijvoorbeeld door te benadrukken dat het geheel superieur is aan de delen en dat alles in de wereld intiem verbonden is. Ik geloof dat dergelijke inzichten ook in de theologische sfeer een nieuwe manier van denken kunnen bevorderen. Het is inderdaad goed voor de theologie om verder te gaan dan bij uitstek apologetische benaderingen, om bij te dragen aan de definitie van een nieuw humanisme en om wederzijds luisteren en wederzijds begrip tussen wetenschap, technologie en maatschappij te bevorderen. Het ontbreken van een constructieve dialoog tussen deze realiteiten verarmt namelijk het wederzijds vertrouwen dat ten grondslag ligt aan alle menselijk samenleven en alle vormen van sociale vriendschap. Ik wil ook wijzen op het belang van de bijdrage die de dialoog tussen de grote religieuze tradities daartoe levert. Zij beschikken over wereldlijke wijsheid die bij deze processen kan helpen. U hebt laten zien dat u de waarde ervan weet in te zien, bijvoorbeeld door, zelfs in recente tijden, interreligieuze ontmoetingen te bevorderen over de thema's levenseinde en kunstmatige intelligentie. Dierbare broeders en zusters, tegenover zulke complexe actuele uitdagingen staat een enorme taak. Het gaat erom uit te gaan van de ervaringen die we allen als mensen delen en deze te bestuderen, met het oog op complexiteit, transdisciplinaire dialoog en samenwerking tussen verschillende onderwerpen. Maar we mogen ons nooit laten ontmoedigen. We weten dat de Heer ons niet in de steek laat en dat wat we bereiken geworteld is in het vertrouwen dat we stellen in Hem. Diegene die houdt van het leven. U hebt er zich de afgelopen jaren voor ingezet om wetenschappelijke en technologische groei steeds meer te verzoenen met een parallelle ontwikkeling van de mens in termen van verantwoordelijkheid, waarden en geweten. Ik nodig u uit om op deze weg verder te gaan, terwijl ik u zegen en u verzoek om voor mij te bidden. Dank u. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Helaas was het niet mogelijk om u de paus zelf even te laten horen, maar de inhoud van zijn twee toespraken tot toch wel twee belangrijke onderdelen, zal ik maar zeggen, van de Romeinse Curie, maar vooral rond twee thema's die zeer belangrijk zijn voor onze tijd, wilden we u toch niet onthouden. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader, eerwaarde Heer Jean-Marie Vianney Twagira Jesu, benoemd tot bisschop van Kibungu in Rwanda. Hij benoemde heel wat nieuwe leden voor het dicasterie voor de cultuur en het onderwijs, waaronder ook onze eigen kardinaal Jozef de Kezel. En verder benoemde hij Monsignor Giovanni Pietro dal Toso tot apostolische nuncius voor Cyprus. En zo beëindigen wij deze aflevering van Radio Vaticaan. We danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan om samen met ons de pauselijke en Vaticaanse actualiteit verder te ontdekken. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.